Je mag met mij in de Bijbel opzoeken Johannes 6. Johannes 6 vers 1. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat de menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Tot zover. Wie van jullie kent dit verhaal? Ja, ik denk bijna iedereen. Je hebt het, als je op de zondagschool of de kinderclub hebt gezeten, dan heb je dit verhaal gehoord. En als je 30, 40 plus bent, dan heb je het waarschijnlijk gehoord met die flanelplaten. Ja? Flanelbord. Ik heb het gisteren bij de tieners er ook nog over gehad. Ik ben opgegroeid met het flanelbord. Dan had je van die figuurtjes en die plakten ze op zo'n bord. Zijn er mensen die niet weten wat het over gaat? En dat is zo'n bord waar je figuurtjes had, je een soort stof achter en dan plakte dat erop. En dan kwam hier Jezus en hier de blinde en dan pakte ze die, kwam naar Jezus toe en Jezus naar de blinde. En dan zag je een beetje in plaatjes. Tegenwoordig gaat alles met beamers. Maar toen ging het met plaatjes. Ik vond het fantastisch. Het enige wat ik me wel eens afvroeg, die man die met die baard, die de ene week Abraham heette, heette de volgende week Noach. Maar goed, dat was wel wat dubieus. Maar dat was die plaatjes. En dus ook het verhaal van zo'n jongen die met 5 broden en 2 vissen aankomt, dat was daar dan ook bij. Nou, van daaruit kennen we dat verhaal. En ik wil dit verhaal, wat we allemaal kennen, eens bekijken vanuit een heel ander oogpunt. Over hoe Gods plan met deze wereld is. Eigenlijk Gods meesterplan, wat hij met ons en door ons heen tot vervulling wil brengen. Het begint met Jezus in vers 4. Toen Jezus om zich heen keek, zag hij dat de mensen naar hem toe kwamen. Jezus ziet de menigte. Het opvallende is, Jezus geeft leiding aan een groep van 12. Maar terwijl hij leiding geeft aan een groep van 12, zijn trouwe discipelen, ziet hij de menigte. Dat gebeurt meerdere keren in de evangelie. Jezus ziet de menigte. En bijna altijd als dat er staat, staat er en hij werd met ontferming bewogen of hij komt in actie. Want Jezus ziet de menigte. En als hij ze ziet, dan wordt hij bewogen. En in Matthäus 9 kun je lezen, hij ziet ze als schapen zonder herder. Voortgejaagd en afgemat en er is niemand die voor ze zorgt. En dan, wat doet Jezus? Of hij komt zelf in actie, of hij zet zijn discipelen aan het werk. De eerste vraag die ik vanmorgen stel, en hoef je niet op te antwoorden, maar die mag je over nadenken. Terwijl wij discipelen zijn van Jezus, zie je ook de menigte? Of zijn we vooral gericht op, ik ben discipel en ik wil van Jezus en dat is heel goed, maar zie je nog wel de menigte? We hebben het hier goed, we hebben een prachtige zaal. Echt mooi om in deze locatie te zijn. Maar als je naartoe reed, zie je dan ook de menigte, zie je de mensen. Jezus ziet, terwijl hij alle aandacht geeft aan de discipelen en hen wil trainen. En dat is zijn grote opdracht, hen trainen, zodat zij vervolg geven aan zijn bediening. Ziet hij de menigte en het gevolg is dat hij in actie komt zelf en in dit geval naar zijn discipelen. En ik denk dat als wij de menigte gaan zien, dat God ons aan het werk zet voor die menigte. In het andere evangelie, als je dit verhaal leest, zegt Jezus tegen de discipelen, geef hen te eten. Nou, dan ben je daar met Jezus, ziet al die mensen en dan geef ze te eten. Ja, waar kunnen we brood vandaan halen om eten te kopen? God wil mensen helpen, God wil mensen zegenen. Amen? Niet alleen ons die in de kerk zitten, God wil de hele wereld zegenen, de massa's aanraken. En hoe doet hij dat? Nou, vaak door zijn discipelen in te zetten. En dan zegt hij, en jullie gaan ze te eten geven. Maar waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten geven? In Marcus kun je lezen, dit is een afgelegen plaats. Het is al laat, stuur ze maar naar huis. Dat die reactie lijkt me wel een beetje op wat er soms in mijn hart gebeurt. Dan zie ik alle nood van deze wereld. En dan heb je de neiging, oh, laat mensen maar naar huis gaan, laat ze het maar zelf oplossen. Stuur ze maar naar huis is eigenlijk, mensen, los het maar zelf op. Ik heb al genoeg aan mijn eigen last. We vinden vaak kijken naar de nood van de ander moeilijk, omdat je dan over de nood van jezelf heen moet stappen. Gisteren heb ik er ook over gehad, over zorgen maken. Matthäus 6 zegt, als je zorgen maakt, zoek eerst het koninkrijk van God. Zorgen inleveren, zorgen zitten in de weg. Dingen die je ziet zo vaak grote problemen. Zijn er in Loppersum grote problemen? Ja, hè? Schokkende problemen. Er gebeurt wat hier. Maar het gebeurt in Nederland, in ons land. Kijk om je heen, er zijn zulke heftige dingen. En soms heb ook ik de neiging, laat mijn ogen maar doen, ik en de Heer. Heer, als in mijn relatie met u, dan komt dat wel een keer. En terwijl wij discipelen zijn, keert Jezus zich naar zijn discipelen, naar jou en mij en zegt, geef ze te eten. Ja, maar Heer, ik moet nog groeien en ik geef ze te eten. Ja, maar we zijn op een afgelegen plaats. Laten we ze maar naar huis sturen. Laat iedereen maar voor zichzelf zorgen. Dat is lekker individualistisch. Als iedereen voor zichzelf zorgt, wordt er voor iedereen gezorgd. Ja. Maar dat is niet hoe God het wil. Want voor jezelf zorgen is niet zo makkelijk. Daarom moet je God lief hebben en je naaste lief hebben. Dus als we voor de ander zorgen, dan als we onze aandacht op God richten op die ander, dan gaat er iets gebeuren. En dan, het viel me een paar weken geleden op toen ik het las, dat hier staat, hè, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten geven? En dan vers 6, hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen. Dat staat alleen in dit evangelie. Dus Jezus vraagt aan Filippus, aan de discipelen, willen jullie ze te eten geven? En dat doet hij om ons op de proef te stellen. In de message staat, to stretch our faith. Om ons geloof op te rekken. Dus Jezus geeft ons onmogelijke opdrachten, waarbij wij denken, oh, dat kan niet, afgelegen plaats, stuur ze maar naar huis, laat ze het even zelf regelen. Maar dat doet hij om ons op de proef te stellen, om ons geloof te laten groeien. Kijk, de nood van deze wereld is ellende, er is veel mis. En het is het werk van de duivel, die kapot maakt en vernietigt. Maar God is een God die het wat kapot is, kan omkeren ten goede. En dat doet hij voor die mensen, maar ook voor ons. Die nood wordt een uitdaging voor ons, om ons geloof te laten groeien. En ellende kan je intimideren. Ik bedoel, als je om je heen ziet dat huwelijken kapot gaan. Als je ziet dat mensen het niet redden financieel. Als je ziet dat er zoveel misbruik is. Dan kun je moedeloos van worden. Denk, laat iedereen me oplossen. Ik en de Heer. En dan komt Jezus en zegt, ik zie de menigte. Zie jij hem ook? En jij mag voor ze gaan zorgen. En dan wordt die nood, die heel groot is, wordt een uitdaging voor ons om je geloof te laten groeien. Waarmee Jezus ons op de proef stelt, ons uitdaagt. Want het zinnetje erachter is, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Want God heeft al lang een plan wat klopt. Amen. God heeft een plan voor al die ellende, heeft hij een plan. Voor de dingen waarvan wij denken, dat is te groot in mijn leven. En we neigen dan, oh, het is onmogelijk, afgelegen plaats, laat ze mijn huis gaan. En dan even later zegt hij, ja, maar dit kan niet. Zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. 200 denarii, we weten niet precies hoeveel het is, maar in een andere gelijkenis zegt Jezus dat 1 denarii een dagloon is. Ja, als 1 denarii een dagloon is 200 denarii 200 dagen dagloon. Nou, hoeveel is dat in deze tijd? 15.000 euro, 20.000 euro hè, voor 3/4 jaar. 25.000 euro. Stel dat. Wij zouden zeggen, wij gaan in Loppersum de problemen oplossen die er zijn. In deze omgeving. In de gezinnen. En je zou zomaar een gift van 25.000 euro krijgen om de nood op te lossen. Wat denk je dan? Nou, leuke gift, maar daarmee gaan we het echt niet redden. Want we moeten nog meer hebben. Nee, een ton, een miljoen. Oh, nee, je moet voor die mensen in huis en verbouwen. En die scheuren moeten we dichtmaken en zo. Dat moet allemaal gebeuren. Er moet heel wat gedaan worden. Gezinnen helpen. En dan gaan we proberen te denken in oplossingen die wij bedenken. Zelfs 200 naar, u moet die mensen te eten geven. Zelfs we hebben 3/4 jaar loon. Dan nog, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is het denken vanuit menselijk kunnen. En dan ga je proberen meer te doen om meer te bereiken. Nog harder werken. Nog meer dingen verzamelen. Nog meer opzetten. Want, maar de simpele vraag was, geef hen te eten. En die vraag was er, omdat Jezus weet wat hij wil gaan doen. De nood om ons heen, Jezus, en misschien ook in jouw leven. Maar laten we het even maar buiten ons houden. De nood om ons heen is enorm groot. Maar Jezus daagt ons ermee uit om op hem te vertrouwen. En niet om nog weer eens te gaan denken in onmogelijkheden. Eerst denken we, laat ze maar zo oplossen en dan. Maar dit kan helemaal niet. En dan merk ik ook bij mezelf dat ik in onmogelijkheden denk. En ik wil leren denken in Gods mogelijkheden. Meer denken in de kansen die God geeft. En vertrouwen dat hij een plan heeft. Want Jezus wist al wat hij zou gaan doen. En dan staat er, een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier een jongen met 5 gerstebrood en 2 vissen. Nou, even terug naar die kinderclub waar ik op zat. Op een of andere manier, door hoe die kinderwerkster of juf dat verteld heeft aan mij, en die plaatjes, heb ik toch een soort beeld dat die jongen daar met 5 gigantische broden aankwam, en 2 halve walvissen zo ongeveer, van nou, dat was toch nog wel heel wat hij bij zich had. Om toch een beetje de afstand tussen die 5 broden en 2 vissen en die 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, te overbruggen. Dat is trouwens wel verdrietig, hè? 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Vind je dat niet, dames? Dan zou ik zeggen, mijn gezin bestaat uit 1 vrouw en kinderen niet meegerekend. Dat klinkt toch niet echt bemoedigend. Nou goed, 5000 mannen, laten we nog vrouwen, kinderen, 10.000 mensen. En dan komt er, Andreas komt bij de jongen, waarschijnlijk dacht de discipelen, wacht even, we moeten het oplossen. We mogen ze niet naar huis sturen, we mogen geen brood gaan kopen. Jongens, verspreiden, met z'n 12, overal een kant op, zoek iemand die nog wat heeft. Nou, dan komen ze iemand, ja, ik heb nog een pakje kauwgompjes. Nee, ook niks, hè. Ik heb nog een halve appel. Nee, ook niet, nee. En uiteindelijk komen ze bij een jongetje en die heeft niet 5 joekels van broden, die heeft gewoon een brooddoosje mee, zo'n lunchpakketje, waar 5 kadetjes in zitten en 2 kleine visjes. Want die was eigenlijk onderweg naar school. Want die moest van zijn moeder, had zijn lunchpakketjes morgens klaargemaakt. Dit is voor school, neem maar mee. En toen zei hij, toen was hij onderweg naar school en toen hoorde Jezus is er. Hij zegt, ik ga niet naar school, ik ga naar Jezus. Dus met zijn lunchpakket onder de arm had hij meegenomen. En hij was met die massa meegelopen en hoorde Jezus spreken. En de hele tijd staat hij met zijn lunchpakket. En in één keer kon het wezen, wat zit daarin? Oh, mijn lunchpakket, helemaal vergeten. Wat zit erin? Ja, 5 kadetjes en 2 visjes. Oh. En nou, moet je even voorstellen wat er dan gebeurt. Pas geleden, ik denk dat God me liet zien wat er toen gebeurde. Dan vraagt Andreas, mogen wij jouw lunchpakketje hebben? En dan vraagt zo'n jongetje natuurlijk, waarom dan? En dan moet Andreas iets zeggen. Weet je wat hij dan moet zeggen? Daar gaan we al die mensen mee te eten geven. Nou, als ik er zou zijn, denk ik, ben denk ik nog eens een leuke grap. Maar op een of andere manier geeft dat jongetje zijn brooddoosje. Want jongetjes en meisjes geloven in de wonderen van de koning. Jongetjes en meisjes denken, dit kan God doen. Dit kan Jezus doen. En het lijkt wel hoe volwassener we worden, hoe meer we dit gebruiken, hoe minder we hierop vertrouwen. Maar jongetjes en meisjes denken, oké, mijn dochter geloofde tot ze 7 jaar was, dat ik de sterkste man van de wereld ben. Nu komt dat ook wel in de buurt, maar dat is toch, ondertussen is erachter dat het niet zo is. Maar kinderen vertrouwen even. Als je niet wordt als een kind, zegt Jezus, dat blindeling. Ja, oké, dan gaan we dat doen, alsjeblieft. Dus Andreas komt met die 5 broden en 2 vissen bij Jezus. Ja, dit is wat we hebben. Het is niet veel, maar kom op, het is iets. Dat, bedoel, die andere discipelen. Ja, nee, Andreas, kom op, jongen. Zeg dan gewoon dat we niks hebben. Dat is echt, heb niks gevonden. Nee, niks gevonden. Nee, die Andreas, ja, dit is een jongetje. En die jongen staat, ja, heb ik gegeven. Dat was eigenlijk mijn lunchpakket, maar ja. Alsjeblieft, Jezus, ik heb uw wonderen gezien, dus dan kan dit ook. En dan gaat Jezus een dankgebed uitspreken. En dan weten we dat brood vermenigvuld zich. En iedereen krijgt genoeg. Iedereen krijgt meer dan genoeg. Ik bedoel, Filippus zegt nog, 200 denarii is zelfs niet genoeg om iedereen een klein stukje te geven. Weet je, dat is arm denken. Dat is arm denken. Als we ons uiterste best doen, dan kunnen we iedereen een mini stukje geven. Maar koninkrijksdenken, rekenen op het plan van God, is een klein beetje inleveren en dat er dan voor iedereen meer dan genoeg zal zijn. Dat is omgekeerd, dat is niet, wij gaan op onze tenen staan en misschien dat we dan net iets kunnen betekenen. Nee, wij gaan door onze knieën en dan kunnen we de wereld veranderen. Omdat Jezus koning is. Het is niet ons werk, hij zal zijn gemeente bouwen. Ik bedoel, hoe hard je er ook voor werkt, maar jij bouwt de gemeente niet hoor. Dat doet Jezus. En daarmee ben ik er heel relaxed onder. Het komt goed. Want hij heeft al een plan. En alle moeilijkheden waar we doorkomen, zijn niet bij hem, komen niet altijd bij hem vandaan. Maar hij gebruikt ze om ons uit te dagen, to stretch our faith. Om ons geloof te laten groeien, zodat we denken, de nood intimideert ons niet, maar we waren onder de indruk van Jezus. Meer onder de indruk van hem. En dan gaat Jezus bidden en het brood vermenigvuldigt. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat brood zich nou vermenigvuldigd heeft. Heb je er over nagedacht? Ik bedoel, welk moment gebeurde dat nou? Was het nou in de handen van Jezus? Ja, dat kan, hè. Jezus breekt. Plop! Hè? Breekt weer zo'n kadetje. Plop, hè? Dat, ja, het klinkt wat apart. Ik wil het niet belachelijk maken, maar er moet toch ergens iemand gedacht hebben. Niet te geloven, hè? Dat dat zich vervulde. Maar misschien gebeurt het helemaal niet in de handen van Jezus. Het gebeurt in de handen van de discipelen. Hè, ze kregen allemaal een stukje. En Andreas en Filippus en ze lopen daar allemaal en ze gaan uitdelen. En zeggen, alsjeblieft. Het ligt er nog. Wacht even. Dit gaan we kijken. Mevrouw, let u even goed op, want ik weet niet hoe dit precies gaat. Alsjeblieft. Hè? Je zal toch ergens... Petrus, heb je dat gezien? Ja, dat gaat bij mij ook. Nou, hoe het ook gegaan is, en eigenlijk vind ik het ook wel leuk om er grappig naar te kijken, maar tegelijk moeten we wel weer beseffen, het is geen sprookje. Het is geen sprookje. 5 kadetjes en 2 visjes hebben 5 of 10.000 mensen te eten gegeven, want God heeft een plan met de menigte. God heeft een plan met de hele wereld. Het is niet al wat fijn dat wij hier nou zitten en heerlijk kunnen aanbidden. En ik hou van aanbidding. Maar vaak komen we naar de kerk en dan wensen we elkaar een fijne dienst. Toch? Eerlijk gezegd, en dat zeg ik heel lief hoor, maar ik heb er een hekel aan. Shocking, hè? Want soms hebben we helemaal geen fijne dienst nodig. We hebben een dienst nodig die ons uitdaagt, irriteert, die het ons moeilijk maakt. Die zegt, weer ons aandacht richt op waar het echt om gaat. En we gaan naar huis en praten over... Goh, zo'n fijne dienst, hè? Die liedjes, hè? Dat team, die aanbiddingen. Oh, heerlijk. Weet je wat we eigenlijk bezig zijn? Is vooral naar onszelf kijken. En ik, een discipel, ik en de Heer. En we vergeten de massa. En ik kijk ook naar mezelf, hoor. Ik spreek naar mezelf. Weet je, er staat in Psalm 85 dat de troon van God... Waar is die op gebouwd? Psalm 87, op recht en gerechtigheid. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Hè? Dat is Psalm 22. Als we aanbidden, bouw uw troon. En dan wordt de troon van God groter. Wordt de regering van God groter. En daar moeten we aanbidden. Dat wij meer onder de indruk zijn van hem dan van wat om ons heen is. Maar als we zijn troon zien, zien we ook recht en gerechtigheid. En moeten onze ogen meteen richten naar de mensen om ons heen. En moet het zo zijn dat je dan denkt, ik zie de massa ineens weer. Ik zie de menigte. En meteen ervaar ik dat Jezus zegt... En nu word je bewogen. En nu word je geraakt. En nu gaan we wat doen. Ja, maar laat het mezelf oplossen. Maar 200 denariën is niet voldoende om maar een klein beetje. Maar Gods plan is niet een klein beetje. Gods plan is dat iedereen op de hele wereld genoeg zal hebben. En dat doet hij door jongetjes en meisjes. Jongetjes en meisjes. Psalm 8. Uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft u sterkte gegrondvest. Gaat het over babytjes? Ja, ook wel. Maar het gaat ook over geestelijke baby's. Al ben je maar zo klein in de Heer, net geboren. Jouw woorden kunnen kracht hebben. Want je hebt dezelfde Heilige Geest ontvangen dan iemand die al 30 jaar bekeerd is. Het is dezelfde krachtige Heilige Geest die door jou heen wil werken. Ik zit zelf in een avontuur hoor. Ook als we gisteren de dag hebben over het Koninkrijk en de kerk. En ik denk, Heer, help ons om meer bewust te zijn wat om ons heen gebeurt. En wat dat betreft vind ik dit een bijzondere generatie. Want in mijn jeugd, ik kan me niet herinneren dat ik 1 preek gehoord heb over gerechtigheid en zorg voor armen en mensen die het moeilijk hebben. Ik kan het me niet herinneren. En zoals God thema's en onderwerpen herstelt, het Koninkrijk van God. God is al 5 jaar, misschien al 10 jaar bezig, dat onderwerp. Plotseling verschijnen er overal boeken en mensen zijn ermee bezig. En ook het onderwerp gerechtigheid. Er staan zorg voor die mensen die het moeilijk hebben. Groter denken dan het gebouw waar we samenkomen. En dan zegt Jezus spreekt heel veel over het koninkrijk, maar eigenlijk maar een paar keer over de kerk. Maar 2 keer. 2 keer zegt hij iets over de kerk. Matthäus 18 gaat over relaties in de kerk, dat je dingen met elkaar moet oplossen. En Matthäus 16 gaat over dat als je vraagt aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar één zegt Johannes de Doper, een profeet, Elia. En wie zeggen jullie? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En zegt Jezus, vlees en bloed heeft u nog niet geopenbaard, mijn Vader in de hemel. Petrus, jij bent de rots. En op deze rots, de rots Jezus. De rots dat Jezus de Messias. Daarop zal ik mijn gemeente bouwen en... En... De poorten van de hel of de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel, de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dat zegt iets over de kracht van de kerk. Ik bedoel, de poorten van het dodenrijk, in de Bijbel wordt genoemd dat de dood de laatste vijand is. De grootste vijand. Dus de poorten van de grootste vijand, de meest indrukwekkende vijand van Gods koninkrijk, van Gods kracht, die kunnen de gemeente niet overweldigen. En volgens mij betekent dat hoe sterk de kerk zal zijn. En het zegt iets over de plek waar de kerk thuis hoort. Waar hoort hij thuis? Op de plek waar het donker is. Zout hoort niet in een zoutvaatje, maar tussen de kokende aardappelen. Daar heeft bereikt het zijn doel. Maar dat kost wel wat om daar tussen te gaan zitten. Het kost wel wat om niet te denken in onze menselijke oplossingen. Laat iedereen het maar zelf oplossen. Laat ze maar naar huis gaan en het maar thuis regelen. Ik bedoel, dan is het ook van mij af. Al zouden we ons uiterste best doen en we verzamelen 200 denarii. We hebben zoveel geld verzameld. Dan iedereen een klein stukje en dat kan helemaal niet. En als je zo denkt, doe je God tekort en ga je zelf te veel doen. Maar als je weer... jongetje of meisje durft te worden. Te vertrouwen op dat eenvoudige geloof. Ik heb maar een klein beetje. Het is net genoeg voor mezelf. En dat in te leveren. Omdat je bewogen raakt over de massa. Omdat je wil luisteren naar de meester. En vertrouwt dat hij een plan heeft. En er zijn heel veel dingen die ik zou kunnen noemen. Waar God bewogen over is. Heel veel dingen waar je tegenaan loopt. Jaren geleden stond er een jongen voor onze deur. Ik weet niet of ik het hier al eens verteld heb. Met een plastic zak, met een tandenborstel en een bijbel erin. Ik heb beschreven in mijn boek Leef Koninklijk. En hij zei, ik ben er thuis uitgezet omdat het niet goed gaat. Het bleek dat er financieel problemen waren, relatieproblemen. Nou, wij hadden geen ruimte. We hadden echt geen ruimte in huis. Al twee kinderen. Klein huisje wat we huurden, leven van giften. En dan denk je, dit kan niet. Nou, uiteindelijk hadden we hem 1-2 nachten ergens te slapen gelegd in huis. Maar dan gaan we een oplossing zoeken. En mij nadenken bij wie die zou kunnen. En uiteindelijk konden al die gezinnen niet. En die hadden echt wel hun redenen. Vanwege te vol programma, dit, dat. En na 2 dagen kwamen we er niet uit. En s'avonds lag ik in bed te huilen. Ik zeg, Karin, kunnen het niet oplossen. En toen deed God iets. Wat ons allebei tegelijk raakte. We lagen in bed met elkaar te praten. En we zeiden bijna tegelijk. Dan moeten wij het maar doen. En op dat moment denk je. Dit kan niet. Wat hebben we? Ach, we hebben eigenlijk niks. We hebben eigenlijk geen ruimte. Dit kan niet. En we leven van gift. We hadden net genoeg om zelf rond te komen. Dan komt er zo'n 10 of 15 bij. Die een half brood per dag eet. Jongen, geen brooddoosje, dat is een broodemmer of zo, weet ik het, hè? Broodbak. Ik denk, dit wordt niet goed. Dus hoe krijgen we het voor elkaar? En ik denk dat we toen als jongetjes en meisje gereageerd hebben, Karen en ik. Ik zeg, dan doen we het gewoon. Emmanuel kwam voor 2 nachtjes en hij bleef 2 jaar. Hij zat aan de antidepressiva, ging niet meer naar school. En na 2 jaar... En dit is genade hoor, dit is niet mijn succesverhaal. Was hij opgestroomd van VMBO naar HAVO naar VWO. En is hij gaan studeren voor vertalen tolk. Pianist geworden in een gemeente. En gaat binnenkort trouwen. Hij komt morgen 3 dagjes logeren. Ik mag Emmanuel weer ontmoeten. En zien wat God gedaan heeft. En het was niet mogelijk. Maar we hebben er wel wat voor moeten inleveren. Ik bedoel, Ingeborg, onze oudste, heeft 3 maanden bij ons op onze kamer geslapen. Om ruimte te maken voor Emmanuel, want we hadden geen ruimte. En plotseling had je daar een tiener op de bank zitten. Die kunnen zitten op hun rug, hè? Dat is knap, hè, van tieners. Dat is echt uniek. Ja, dus denk je, kom je s'avonds na een hele drukke dag thuis, denk je even op de bank, oh ja, zit daar, hangt daar ook nog wat. Hè? Dus je levert wel in, het kost je wel wat. Het is niet dat geeft aan de Heer, het gaat allemaal vanzelf, ik sta er bijna kijken naar. Nee, hij vraagt echt wel wat van je. Hij vraagt van je wat je hebt en niet wat je niet hebt. Hij vraagt wat je hebt. Mijn brooddoosje, een jongetje met zijn 5 brood zegt, dit is het Heer. Kunt u daarmee? Ja, dat jongetje geloofde het. Die deed het. En uiteindelijk was er genoeg, meer dan genoeg voor iedereen. En goed, ik vertel nu een succesverhaal. Waar we een heftige tijd gehad hebben in ons gezin. En het had ook mis kunnen lopen. Het had ook na 2 maanden weg kunnen lopen. Maar ik geloof in een God die een plan heeft. En die ons uitdagingen geeft omdat hij ons uitdaagt om op hem te vertrouwen. Niet dat wij harder gaan werken. Maar dat kunnen we in West-Europa en zeker in Nederland goed hoor. Er zijn zoveel mensen die tegen overspannen aanzitten. Om nog meer en nog harder. Maatschappelijk, maar ook in kerken. En laat ik iets zeggen wat de Heer tegen me zei, denk ik. Over deze gemeente. God vroeg. Dat klinkt heel erg raar om het rustiger aan te doen. God vroeg, als het ware aan jullie, en ik denk dat ik dat mag zeggen. Wil je nou een aantal dingen misschien zelfs stoppen? Want we willen altijd zoveel, hè? We willen kringen, we willen trainingen, we willen ook nog misschien een koor of een band, we moeten ook nog dit en nog dat. En uiteindelijk, we willen het allemaal, het moet ook liefst allemaal tegelijk. Toch? En uiteindelijk in de gemeente heb je een groep van 20% tot 40% die overal voor gaat. En wie zijn altijd te vragen? Degene die druk zijn. Ik zeg het even heel snel, mijn ervaring, degene die druk zijn, als je die vraagt, die maken tijd. Dus wat doen we? Degenen die niet actief zijn, die zitten weer te consumeren. Dat zeg ik met liefde, maar toch met enige prik. En degenen die al veel doen, die gaan over hun grenzen heen. Want die denken, ik moet nog harder, want dat moet er ook komen. En ik denk dat God tegen zegt, durf het eens aan om een paar dingen te stoppen. Hè? Durf het eens aan om niet te rekenen. Wat kunnen we allemaal tot de grens naar 200 nari? Dan kan het misschien voor iedereen een beetje. Ja, en voor iedereen een beetje is niet Gods plan. Gods plan is dat iedereen genoeg heeft en dat er genoeg is om nog weer weg te geven. Dat we een getuigenis zullen hebben. Er is overgebleven. Wij deden minder en God deed meer. Dat is Gods plan. En een van de dingen waar het begint, is naar de mensen om je heen kijken en geraakt worden door de nood van mens. En beseffen dat de kerk daar gebouwd wordt waar het donker is. Want daar gaan grote dingen gebeuren. De meeste kracht, ik hou van genezingsdiensten, even mijn verhaal. Ik hou van wonderen van genezing. En tegelijk in de Bijbel staat niet één opdracht om genezingsdiensten te houden. Niet één. En waarom doen we het? Omdat we het met christenen een veilige plek aanbidding en dan gaan we voor zieken bidden. Maar waar is genezing vooral voor gegeven? Om het koninkrijk van God te brengen waar het nog niet gebracht is. Nou ja, dat is spannend. Een genezingsdienst is, het is een uitdaging hoor, maar het is een stuk makkelijker dan naar je buurman lopen, zal ik voor je bidden. Toch? Maar waar zit jongetjes en meisjes geloof? Bij je buurman en bij de straat waar je woont. Daar gebeurt het. En daar brengen we recht en gerechtigheid. En zeg maar, Heer, ik heb alleen 2 handen, die kan ik opleggen en ik weet niet eens hoe ik moet bidden. Leef maar in wat je hebt en ik vermenigvuldig het. En dan gaat er genoeg zijn voor iedereen, want er is kracht genoeg om de hele wereld te genezen. Er is kracht genoeg om de hele wereld te herstellen. Er is kracht genoeg om voor armen en weduwen en wezen te zorgen. Er is kracht genoeg om huwelijken recht te maken. Er is kracht genoeg, er is zegen genoeg in de hemel om alles recht te maken. En de dag zal komen dat alles recht is. Die komt er. Maar ik ga niet voor stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. No way. Ik ben een rebel voor de Heer. Waarom? Niet omdat ik het al moet doen, maar ik wil leren. Dit heb ik, dit geef ik aan u en u vermenigvuldigt. En dan heb je geen bed, maak ruimte voor een bed voor een jongen. En dan red je er één. En soms, dat is nog iets, laten we ons misleiden door grote getallen. Als het groot wordt, dan wordt het veel. Als afsluiting in Filippus, in Handelingen 8 is Filippus leider van een opwekking in Samaria. Wonderen en tekenen, mensen komen tot bekering, vreugde onder het volk, prachtige dingen. En dan denk je, nou, dit is de plek waar ik moet zijn. Ik moet het allemaal organiseren. En dan zegt God, wil je even ergens anders naartoe gaan? Naar een straat en dan moet je wachten, er komt 1 auto langs. Dat is een minister van Financiën. Is ook gecastreerd, maar dat maakt niet uit. Hè? En die rijdt langs in zijn businessauto. Die is net op zakenreis geweest. Heeft nog een leuk souveniertje meegenomen. Daar moet je even met hem over praten. Ik bedoel, hier vette opwekking. Wonderen tekenen, evangelisatie. Denk, ik moet de leider zijn. Ik moet het organiseren. Nee, wil je gaan naar die ene? En gewoon gaan wachten bij de straat. Je zal toch Filippus zijn? Na. Ik zie nog niks. En dan denk je, hey. En dan moet je er langs gaan lopen, hè? Dat is wat. U bent het. Wacht, ik moet naar u praten. Wat leest u eigenlijk? Jesaja. Een Afrikaan nog wel. En die donkere man gaat terug naar Ethiopië en zet Afrika op zijn kop. En zo is het evangelie naar Afrika gegaan. Want als we een klein dingetje doen, precies dat wat God vraagt. God heeft de menigte op het oog. Eén dingetje. Jouw broodje en twee vissen. Wat jij hebt. En God gaat het gebruiken op een manier, niet dat wij succesvol zijn, maar dat hij de nood van de wereld oplost. Niet dat wij het organiseren, wij gaan door de knieën en hij wordt groter. Ik wil met jullie bidden. Jezus, dank u wel, Heer. Heer, ik dank u voor uw woord. Dank u voor uw uitdagingen. Dank u dat ons spreekt dat de kracht van uw kerk zo overweldigend is en dat u die kerk bouwt. Dank u wel, Heer, dat u ons uitdaagt om letterlijk minder te doen en meer te verwachten. Om het lef te hebben om onze eigen organisatie even iets te stoppen, een onderdeel los te laten, zodat u iets anders kunt laten groeien. Ik bid dat grote getallen geen verleiding zullen zijn, maar dat uw plan ons uitdaagt. Ik spreek echt uit over deze gemeente dat we niet gaan voor alle drukte, maar dingen zullen kunnen stoppen als het nodig is. En dat we niet ons laten misleiden door aantallen, maar gaan voor die ene, want God heeft allang een plan. Dank Heer dat u ons uitdaagt door omstandigheden heen, door soms moeilijke dingen heen, ons uitdaagt zodat ons geloof groeit. Want u heeft al een plan. Ik bid dat u mannen en vrouwen, jongens en meisjes hier uitdaagt door hun buren, hun collega's, hun medestudenten op school. Waar je denkt, oh, dit kan niet, dit is zo vreselijk, dit kunnen we nooit oplossen. En dat daar iets ontstaat van bewogenheid. En een plan om de plek waar het donker is, kerk te zijn. Zegen te geven. Liefde uit te delen en te verwachten dat Jezus het vermenigvuldigt. Heer, we leggen onze talenten, wat u ons gegeven hebt, in uw handen. Wat u ons te beschikking heeft gesteld, alles maar een klein beetje. We geven het, al hebben we geen slaapkamer voor een jongen die voor de deur staat, we geven ons huis. Heer, ik bid dat u vandaag mensen raakt om te gaan voor de menigte, voor de massa, voor het volk om ons heen. En God zegt, terwijl je je meer richt op anderen, zul je zelf gezegend worden. Terwijl je heling brengt bij anderen, zul je zelf geheeld worden. Terwijl je het verdriet lenigt van mensen die verdriet hebben, zal de vreugde hier in deze zaal toenemen. Terwijl de wonderen op straat gebeuren, zal hier meer kracht zijn. Omdat God vermenigvuldigt en je zult zelf gezegend worden. Heer, laat uw zegen zijn over ons. Amen.